What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wie de Flits, een podcast over wielrennen met deze week Raymond Kerkhoffs, Nick Doup en ikzelf, Maxi Morsels. We gaan het hebben over Jumbo-Visma, want voor wie het ontgaan is de naam voor volgend jaar bekend, Visma Lease a Bike. Raymond bracht het nieuws als eerste en hij gaat vertellen wat voor het bedrijf dit is en waarom ze tweede naam sponsor worden. Afgelopen week waren er ook nog een aantal koersen, waaronder in Italië, in Veneto. Nick was daar en hij hoorde en zag dat ze daar grote ambities hebben. En het wielerseizoen is nu echt voorbij, dus dat betekent veldrijden. Dit en meer in de Wielerflits podcast. We beginnen bij Jumbo-Visma, want de naam voor volgend seizoen is bekend. Jumbo wordt vervangen door Visma en daarachteraan komt Lease a Bike als nieuwe tweede naamsponsor. Dat hebben we afgelopen week als eerste weten te brengen. Raymond, jij weet het naadje van de kous over deze nieuwe naam van de ploeg. Allereerst Lease a Bike. Voor de mensen die het niet weten, wat voor bedrijf is het?
Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat het een dochteronderneming van PON is. PON kennen wij in Nederland vooral als de importeur van diverse grote automerken. Maar als je wereldwijd gaat kijken, is PON zich eigenlijk de laatste 10, zeker de laatste 5 jaar nog meer, echt aan het rechten op de fietsmarkt. Hebben grote merken als Cannondale, Gazelle, Cervelo, Kalkhof, Focus, hebben ze allemaal in hun pakket. Ook steeds meer zijproducten, Nimble race schoenen, ja, die komen allemaal in hun pakket. Dus ze geloven echt in het fietsen. Ja, en de markt die zij als de grootste groeimarkt zien, dat is het leasen van fietsen door bedrijven. En met Lease a Bike zijn ze gestart in Nederland, Duitsland en België. Hebben gezien dat dat echt een enorme potentie biedt, dat dit een enorme groeimarkt is. Ja, en dat merk willen ze dus gaan wegzetten om meer reclame te maken bij bedrijven om fietsen te gaan leasen. Net zoals bedrijven tegenwoordig auto's leasen, moet in de toekomst het leasen van fietsen een hele grote markt worden.
Ja. Wat ik er wel opvallend aan vind, is dat je ziet bij de fietspartijen die ze, of de fietsmerken die ze in hun portefeuille hebben, dat zijn allemaal bij een internationaal opererende, of in ieder geval op veel groter distributienetwerk hebben die al. Terwijl Lease a Bike, ja, voornamelijk in Nederland en de echt direct omliggende landen pas is uitgerold. Dat ze toch, ja, daarmee als je het op een wereldschaal bekijkt, een redelijk regionaal merk nu naar voren schuiven voor het internationaal uitstralend wielerploeg.
Ja, maar dat zal waarschijnlijk ook komen dat in veel landen het thuiswerkverkeer nog altijd met de auto gedaan wordt. Dat Nederland dat voorop loopt, dat heel veel mensen met de fiets naar hun werk gaan. Ja, dan ga je een nieuw concept uitrollen. Ja, en dat doe je stap voor stap. Je gaat eerst kijken natuurlijk hoe het in de grootste doelmarkt, waar de meeste mensen gebruik maken van een fiets als ze naar hun werk gaan. Daar begin je. Maar ja, ze hebben echt ambities om dit wereldwijd te gaan uitrollen. Amerika wordt zelfs al genoemd. Dus wat dat betreft, ja, zien zij daar potentie in. En ik denk ook dat dit het verlengstuk is van het inkopen van al die fietsmerken wat ze hebben.
Ja, naam is daarmee dus bekend voor komend seizoen. Visma wat een plekje opschuift van tweede naamsponsor naar eerste naamsponsor. Nou, dat was natuurlijk ook een allergrote wens van ze om die stap over te nemen. Wat ik daar wel even nog interessant aan vind, Raymond. Hebben ze dat altijd al geambieerd of is het eigenlijk pas, zover jij weet, op hun pad gekomen nadat Jumbo afhaakte?
Ja, ik denk dat het vooral het laatste jaar pas echt heel intensief is gegroeid. We hebben onlangs met Wielerflits een interview gehad met een van de hooggeplaatste binnen Visma. En daar zeiden ze echt van, ja, we streven ook een lange termijn relatie met de wielerploeg na. Daar past dit ook in. En ik weet, toen de fusieverhalen liepen, ja, toen was het echt wel een beetje een strijd of Soudal of Visma de hoofdsponsor van de ploeg zouden worden. Nou, als we dan nog heel even teruggaan naar die fusieperikelingen, het was vooral PON ook die fusie heeft tegengehouden. PON had met hun fietsmerk Cervelo een contract van onbepaalde tijd met de wielerploeg. Ja, en dat moest de wielerploeg gaan breken, omdat het een van de voorwaarden voor die fusie was dat Specialized het fietsmerk werd. Er is een directe relatie tussen Zdenek Bakala, de groot-eigenaar van Soudal Quickstep, en de eigenaar van Specialized, Mike Sinjaard. Ja, en dat was een deal die niet doorbroken kon worden. Ja, en verder zat je ook nog met Remco Evenepoel, die een privécontract met Specialized had. Ja, een van de grote doelen van de fusie was natuurlijk toch om Remco Evenepoel in die ploeg te krijgen. Nou, dat zou, als ze op Cervelo waren overgestapt, was dat ook een probleem. Dus PON is eigenlijk wel de breker van die fusie geweest. Ja, en als je iets breekt, dan moet je ook weer iets goed maken. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom zij nu de tweede titelsponsor zijn geworden.
Ja, want daarmee zullen ze dus op Cervelo's blijven rondfietsen bij Visma Leasebike. Qua budget, hè, want dat is natuurlijk de tweede vraag. De fusie was mede ingezet om een flinke stap budgetair te gaan maken. Hè. De bedragen van plus 40 miljoen waar de concurrentie mee rondrijdt, om daarbij dichtbij in de buurt te gaan komen. Fusie gaat niet door, ze blijven zelfstandig. PON gaat dus een stapje extra bijzetten. Maar wat weten wij over het budget, in welke regionen dit gaat eindigen?
Nou, ik denk, als ik het nu een beetje op een rijtje zet, ik had eerst een schatting gemaakt van 25 à 30 miljoen euro. Er gaan toch nog wat verbeterde contracten ook afgesloten worden met leveranciers, met name van de fietsspullen. Ik denk dat je aan 30 miljoen plus gaat komen. Maar dat is in ieder geval niet de next step waar de ploeg steeds over heeft gesproken. Na het Dwars door Vlaanderen werd eigenlijk helemaal duidelijk dat Jumbo Supermarkten zou gaan stoppen. Toen heeft Richard Pluggen in interviews ook aangegeven, we gaan op zoek naar een grote internationale sponsor, omdat we toch weer een nieuwe stap willen zetten in het ontwikkelingsproces. We moeten niet blijven stilstaan. Dat is niet gelukt. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan de scheiding met de schaatsploeg. Daar werd ook gezegd van, de schaatsploeg is toch veel meer nationaal kijkend, terwijl wij met de wielerploeg naar de internationale bedrijven kijken. Nou, die internationale sponsor is er dus helaas niet gevonden. Dat geeft ook eigenlijk aan hoe moeilijk het in het wielrennen is om sponsors tussen zeg maar de 15 en 25 miljoen euro te vinden. En ik denk dat ze met deze constructie hebben ze in ieder geval de toekomst gewaarborgd, maar het is niet het gedroomde scenario.
Maar Raymond, als je nu de afgelopen weken bekijkt en alle fusieverhalen die zijn geweest, onderaan de streep, wat heeft het Jumbo-Visma opgeleverd?
Ja, moet het iets opleveren, Nick? Dat is ook een beetje de vraag.
Dat was het doel wel van de fusie, denk ik, als ik het zo hoorde, om die volgende stap te maken. Maar die zit er dus niet in, als ik jou zo hoor.
Nee, als ik eigenlijk een rekensommetje maak van als de fusie was doorgegaan, met Soudal erbij, met Specialized erbij, dan denk ik dat je naar een budget van 40 à 50 miljoen was gegroeid. En dan ga je meedoen met een UAE Emirates, met een Ineos Grenadier. Dan ga je met hele andere bedragen ga je concurreren. Ja, dat is dus niet gelukt, nee.
Eén vraag nog ook. Ja, ik denk dat veel mensen daar in Nederland veel naar kijken, omdat Jumbo-Visma toch als het Nederlandse team gezien wordt. Nu Visma hoofdsponsor wordt, wordt er nog gesproken over eventueel een Noors vlaggetje voor de ploeg, of omdat de leiding gewoon Nederlands is en blijft, zal dat niet zo zijn of niet veranderen?
Ik heb geen flauw idee, Nick, om eerlijk te zijn. Ik zit natuurlijk niet aan de onderhandelingstafels en ik weet ook niet alles.
Ik weet niet of je daar iets van over gehoord hebt. Ik
denk kijk, een van de grootste fouten die ik nog steeds in de media zie is dat men ervan uitgaat dat in 2024 men nog altijd beschikt over het budget van Jumbo Supermarkten. En dan moeten we toch heel even teruggaan. Hoe was dat budget van Jumbo Supermarkten opgebouwd? Dat was een bedrag van circa 10 miljoen die door Jumbo zelf werd betaald. En een bedrag van circa 10 miljoen die door leveranciers en partners van Jumbo werd opgebracht. Dan denk ik aan Campina, Heineken, Unilever, Gorillas, Hema. Dat waren allemaal co-sponsors. Nou, voor die leveranciers, co-sponsors, is er geen enkele reden meer om betrokken te blijven, omdat dat echt een directe geste was richting Jumbo. Ga je dan kijken naar Jumbo zelf, dan ga ik weer toch terug naar die persconferentie van de schaatsploeg. Daarin werd gezegd dat Jumbo voor de komende 3 jaar founding partner van de wielerploeg blijft. Maar dat betekent dat het bedrag van 10 miljoen euro ook door 3 wordt gedeeld voor de komende 3 jaar. Dus in 2024, 2025 en 2026 zal er nog zo'n bedrag van ruim 3 miljoen euro voor de wielerploeg beschikbaar zijn van Jumbo. Maar als je gaat kijken naar 2024, ja, dan is de bijdrage van Jumbo van 20 miljoen naar zo'n 3 miljoen teruggezakt. Dus er was echt wel een reden om financieel een stap te moeten doen.
Ja.
Ja, als we dan kijken dan naar de nationaliteiten binnen de ploeg, dan is er zowel een Noor voor de toekomst al geworven en een Nederlander direct. Laten we even naar gaan kijken, want Jumbo-Visma heeft het afgelopen week, eigenlijk de hele week het nieuws, ook bezig gehouden. Zowel in Guangxi, daar komen we zo meteen op waar Jumbo-Visma aan het feest was, als dus ook op de transfermarkt. Want er is weer een renner geworven, Bart Lemmen, die komt over van UN Power Health. Althans, die ploeg stopt, dus hij moest op zoek naar een ploeg. Nou, wij hoorden links en rechts wel wat teams die met hem hadden gesproken, of waar hij zelf naartoe wilde gaan. Daar stond bij ons, in alle eerlijkheid te zeggen, niet Jumbo-Visma op, maar dat is het wel geworden, Nick.
Ja, en het verhaal wat natuurlijk dan meteen bij Bart Lemmen rondgaat, is dat hij oud-militair is. Dat is het meest in het oog springende verhaal. En wat je zegt, het is niet de meest logische transfer. In die zin dat ik hem best wel eigenlijk ook bij een ploeg had zien rijden voor zichzelf.
Ja.
Waar hij meer kansen voor zichzelf krijgt. En ik denk dat bij Jumbo-Visma die kans relatief klein is, omdat het ook gewoon een heel goede hardrijder is die op heel veel terrein inzetbaar is, op het vlak in de heuvels. En dat hij zich ook nog gewoon moet ontdekken als wielrenner, omdat hij 2 jaar geleden nog fulltime aan de slag was. Volgens mij was het bij de luchtmacht.
Klopt, je officier bij de luchtmacht. Is inmiddels ook al 28 jaar. Ja, wat dat betreft past hij wel in het profiel wat Marijn Zeeman laatst schetste, ook in een interview met Jury, dat ze op zoek konden naar iemand die belastbaar was. Iemand die al meteen eigenlijk inzetbaar is. Gewoon een werkpaard. Ja, en daarmee kom je bij Bart Lemmen wel aan het adres. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon, Raymond, noodzakelijk voor Jumbo-Visma om nog een renner te contracteren, omdat ze anders gewoon op te weinig renners voor komend jaar uitkomen. In dat opzicht geen heel verrassende dat ze daar dan gewoon een Nederlander die misschien niet te duur is, hebben geworven.
Nee, dat zal zeker een rol meespelen. Het is een goedkopere renner. Ja, en we moeten ook zeggen van ja, waarom zou je het gokje niet wagen? Hè? De ploeg is in de breedte toch al sterk genoeg. En als je naar de uitslagen van dit jaar van Lemmen gaat kijken, ja, 4e op een heel zwaar Nederlands kampioenschap, achter renners als Dylan van Baarle, Mathieu van der Poel en Olaf Kooi, ja, dan moet je toch wel iets kunnen als je op die plek eindigt. En ook de Tour van Slowakije, ja, hij eindigde daar 5e in het eindklassement. Maar als ik kijk wie daar allemaal aan de start stonden, ja, dan is dit toch wel een hele knappe prestatie. Dus kun je begrijpen waarom die voor Jumbo-Visma kiest? Ja, want dat is toch de ploeg die qua performance een streepje voor heeft ten opzichte van alle ploegen. Dus in de ontwikkeling kan Bart Lemmen absoluut nog daar een stap gaan zetten. Maar anderzijds, ja, als ik deze uitslagen bekijk, 5e in Slowakije, 4e op het NK, ja, was dit toch ook wel een renner die ik graag voor zijn eigen kans had zien rijden en bij een ploeg als bijvoorbeeld Intermarché heel graag in actie had gezien.
Nick, ik moet en me ik nog even terugdenken aan een interview wat jij met hem had in O Gran Camino. Wat was dat na de tijdrit? Dan moeten we helemaal terug naar het begin van het seizoen. Die Spaanse rittenkoers die Vingegaard won. Dat hij daar bijzonder goed reed. En eigenlijk zichzelf ook verraste van ja, ik weet niet wat het verrast me dat ik hier zo goed mee kan. Maar ja, schijnbaar kan ik dit. Daar kwam het een beetje op neer wat hij toen zei.
Ik wilde daar net over beginnen, want Jury is er nu niet. Maar die tijdrit, en je weet wat Jury zegt, dat het over een tijdrit, hè?
Deel liegt nooit.
Een tijdrit liegt nooit. Hij werd daar 4e in een tijdrit. En volgens mij eindigde alleen voor hem Vingegaard, Dennis en Chet Hega, volgens mij.
Nou, Wil Barta.
Nee. Of Wil Barta, nou, op een echt lastig parcours. En daar, ja, hij wist niet met welke vorm hij daar stond. En opeens was hij 4e achter die gasten. De verrassing stond in zijn ogen van zit ik maar zo kort achter Rowan Dennis. En toen moest Vingegaard nog komen. Maar daar zag je al gewoon zijn kwaliteit. En ik denk inderdaad wat Raymond zegt, als zijn performance nog verder omhoog gaat, die begeleiding voor hem, dan zit er misschien nog wel meer in het vat op het gebied van misschien wel die stap maken dat hij een leidende rol, of nou in ieder geval dat hij zoiets als wat bijvoorbeeld Milan Vader nu doet, zo'n rol wel kan spelen.
Ja, en ook de schoenen van Nathan van Hooijdonk zijn groot om te vullen, maar met de juiste begeleiding is het in ieder geval iemand die in die richting kan gaan werken. Nick, dan is er ook al een transfer echt voor de toekomst aangekondigd. Dat vind ik wel een opvallend, want het is je kunt langzaam gaan spreken over een trend in de wielersport dat steeds jonger renners al worden vastgelegd door de top wielerploegen. Het gaat hier nu om een 16-jarige, Noor, die door Jumbo-Visma al is vastgelegd voor de toekomst. Die jongen die moet nog junior worden.
Ja, ik zat zijn uitslagen op te zoeken. Dat is lastig voor onder de junioren nog. Daar zijn dan ook weer niet de databases en uitslagendiensten voor. Ik heb wel eventjes mijn Google Translate erbij gepakt om te kijken hoe je zijn naam uitspreekt. Want er zitten nogal wat kringeltjes en dingen in.
Håkon Eiksund Øksnes.
Håkon Eiksund Øksnes. 16 jaar inderdaad. 2007 januari. Ik begin mezelf al oud te voelen. Hij is al aangetrokken voor Jumbo-Visma. Voor het development team in 2026. De komende 2 jaar gaat hij voor de jonge renner rijden. Dat is denk ik als junior dan, want dat moet hij nog worden. En hij is op de radar gekomen via de oude trainer in Noorwegen, van onder meer Tobias Vos, Johannes Staunemittet en Jürgen Nordhagen. Nou, die eerste twee die kennen we. Staunemittet wordt volgend jaar prof bij Jumbo-Visma. En Jürgen Nordhagen is ook al vastgelegd en die wordt in 2025 prof. En
niet toevallig allemaal Noren.
Niet toevallig, nee, maar dat is inderdaad als klopt. En ook Visma zal daar denk ik een hand in hebben van, hey, wij willen wel genoeg Noren en ook talentvolle Noren. Maar Øksnes is een jongen met een mountainbike verleden. Heeft meerdere jeugdtitels gewonnen. En vorig jaar pakte hij, als ik het goed begrijp van zijn Instagram, ook een dubbel, dus tijdrit en wegrit, op een Noors kampioenschap in zijn leeftijdscategorie. En het afgelopen jaar reed hij vooral zijn wedstrijden namens het onder 17 team van Isorex in België. Zo werd hij onder meer vierde in een wedstrijd over natte kasseien, over de kasseien van Roubaix. Dat is volgens mij geen officiële Parijs-Roubaix, maar wel zo'n junior of een jeugdwedstrijd die over de onder meer Mont Saint-Pervel ging. En hij won ook de Tour de Himmelvaart in Denemarken met onder meer een gravelwedstrijd en onlangs nog het eindklassement in Triptyque Ardennais. Volgens mij zat hij in het lastige heuvellandschap van de Ardennen onder 17. Dus ik denk dat ze een goede hieraan hebben, in ieder geval voor de toekomst. En dan moet hij eerst maar laten zien de komende jaren dat hij echt die stap voort kan zetten.
Ja. Maar ja, vinden jullie het een goede ontwikkeling dat er steeds jongere renners worden vastgelegd en bijvoorbeeld zo'n Noor, als hij straks bij Jumbo-Visma / de jonge renner gaat rijden, nou, toch een groot gedeelte in Nederland zal moeten vertoeven?
Ik vind, het is natuurlijk ook een ontzettende gok. Je gaat er als ploeg ook een hoop geld in steken. Het is pas een jongen van 16 jaar. Misschien denkt hij op zijn 18e, 19e of 20e van jongens, ik heb het wel gehad. Ik moet ook vooral denken aan een interview wat ik las van Ayuso voor de Vuelta. Dat die jongen die is nu 20 en die was al 3-4 jaar bezig met een diëtist. Ja, dat de fase waarin een kind, of het is dan al een jonge puber, man, even nog, ja, een puber, nog puber kan zijn, die tijd is wel heel erg kort. Want je gaat bij Jumbo-Visma, je gaat toch al meteen met druk op je schouders zitten. Want hey, er wordt in je geïnvesteerd, het gaat misschien al om geld verdienen. Ja, het is natuurlijk een trend die we in het onder andere in het voetbal al zien, waar ze nog jonger zelfs gescout worden. Maar ja, daar moet die begeleiding wel goed geregeld zijn. Want ja, je kunt een jongen toch al vroegtijdig mee beschadigen. Of als ploeg een hoop geld insteken, wat vervolgens, als die jongen zich toch in één keer bedenkt, als die is van het leven, wil gaan genieten of wil uitgaan of wat dan ook. Ja, dat dan zijn prestaties En of het verwachtingspatroon dat niet matcht.
Ja, ik heb hier ook echt wel vraagtekens, plaats ik hierachter. Ook met renners die dan een contract al halverwege 2023 krijgen en te horen krijgen. Ja, vanaf 2025 kun je prof worden. Ja, je weet niet wat een anderhalf jaar nog gaat gebeuren. En je weet ook niet welke goede andere talenten zich ontbolsteren in die tussenperiode. En dan heb je toch alweer een plek vastgelegd. Ja, ik vind het vooral, lijkt het op een soort defensief om elke ploeg is zich gek aan het maken van, we moeten steeds jonger talenten vastleggen, anders raken we ze kwijt. Maar als ik naar de hele sport ga kijken, vind ik dit gewoon een hele ongezonde ontwikkeling.
Ja, en die ontwikkeling, dat is natuurlijk wel, regeren is vooruitkijken. Wil je de talenten van de toekomst hebben, ja, dan kun je daar natuurlijk al vroeg naar gaan kijken. Daar is aan zich niks mis mee. Maar het is vooral natuurlijk de hele categorie die van laatbloei is, of die op 16-jarige leeftijd nog niet laten zien, maar wel op 18-jarige leeftijd bijvoorbeeld doorbreken. Ik bedoel, ga naar WK's uitslagen kijken van junioren en kijk wie daarvan topprof is geworden. Ja, heel vaak zie je dat niet, de renners uit de top 10, de top 10 van de elite categorie op WK's vullen. Maar goed, ze zullen er bij Jumbo-Visma goed over na hebben gedacht, want dat doen ze over zo'n beetje alles.
Ja, maar als je ook bijvoorbeeld kijkt, als ik dan naar Jumbo-Visma kijk, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, als je naar hun prestaties in het verleden naar de Tour de l'Avenir gaat kijken, en laten we de Tour de l'Avenir is toch dé wedstrijd waar jonge talenten naar voren komen en dat je gaat zeggen, dat zijn de renners voor de toekomst. Ja, daar eindigde Vingegaard en Sepp Kuss niet eens bij de eerste 50. Dus je ziet dat later gewoon ook nog enorme stappen te zetten. Ja, ik zou daar toch als ploeg een beetje terughoudender in zijn en niet meegaan in die wedloop.
Nee, volgens mij, dit is een kort bruggetje even naar het veldrijden, maar bijvoorbeeld iemand als Thibaut Nijs, die heeft van jongs af aan altijd al de maximale begeleiding gehad. Dus die heeft op zijn 14, 15, 16, 17 al ontzettende stappen kunnen maken qua performance bijvoorbeeld en ondersteuning. In die jaren is hij dan ook top bijvoorbeeld. En zodra hij dan bij de onder 23 komt en jongens treft, die dan pas die ondersteuning krijgen, die maken dan pas zo'n groei door. Dus op een gegeven moment komen ze wel op hetzelfde niveau uit, maar in die eerste jaren, iemand die dan al volledig ondersteund wordt, gaat dan al de groei maken. Dus die groeimarge is daarna, denk ik, minder groot, omdat ze die eerder al gaan krijgen. Dus daar moet je ook rekening mee houden, of in ieder geval dat inzicht in hebben.
Ja, het gaat natuurlijk met name om, ik denk dat je moet opdelen in twee dingen. Je hebt natuurlijk de fysieke ontwikkeling, wat met de jaren meegaat, maar vooral die mentale ontwikkeling. En dat is op zo'n jonge leeftijd onder druk werken. En vooral in het wielrennen, wat echt wel een verschil is in bijvoorbeeld het voetbal, is dat die voeding zo ontzettend belangrijk is. Nog een belangrijkere prikkel is dan in het voetbal, waar je iedere kilo bergop in het wielrennen telt zwaarder mee als dat jij een kilootje zwaarder bent op het voetbalveld.
Ja, ik ga dan weer heel even terug naar mijn verleden. 1996, Rabobank begon, stapte in het wielrennen. En die zijn toen ook gestart met een juniorenploeg. Omdat ze ook dachten, we moeten steeds jongere de talenten veel beter gaan begeleiden. En het allergrootste talent wat eigenlijk ooit in die juniorenploeg heeft gereden, was Johan Bruinsma. En als je dan terug gaat kijken, ja, die jongen is totaal plezier in het wielrennen in die periode verloren en totaal eigenlijk als wielrenner mislukt, als we het zo mogen zeggen, heeft nooit de potentie die in hem zat kunnen waarmaken. En als je later dan ook gaat kijken, is Rabobank gestopt met de juniorenploeg, omdat ze toch eigenlijk zagen dat het nog een stap te vroeg is. Ik vind het dan toch vreemd van, waarom doen we het nu wel? Ja. De begeleiding is steeds beter, maar komt dat juist omdat we een paar hele jonge talenten hebben die jong ontbolsterd zijn? Pogacar, Remco Evenepoel, Ayuso als bekende voorbeelden. Ja. Het geldt niet dat het voor alle renners diezelfde wet opgaat.
Nee, dit is natuurlijk wel even nog de afsluiting van dit onderwerp. 10, 20 jaar geleden kende je je topjaren als wielrenner zo rond je 28ste, 32ste. Dat is natuurlijk in de afgelopen 6, 7, 8 jaar is er 8 jaar vanaf gesnoept. En zien we ineens de talent die al op 20 tot 24-jarige leeftijd, eigenlijk te beginnen bij Bernal, die al super jong zo goed is geworden. En daar zijn natuurlijk Ayuso, Evenepoel, Pogacar zijn daar natuurlijk allemaal nog bijgekomen. En wellicht dat in die ontwikkeling ploegen vooral naar steeds jonger zijn gaan kijken.
Bang zijn dat ze een talent missen.
Bang zijn dat ze achter het net vissen. Dat denk ik ook dat het geval is. Goed, nou, Uxnes, de naam waar we nog eventjes aan moeten wennen. Maar daar gaan we lang genoeg de tijd voor hebben, want pas in 2026 zal die op hoger niveau gaan fietsen. We blijven nog heel even bij Jumbo-Visma, want ze hebben de meeste overwinningen van 2023 behaald. 69 in totaal. En daarvan zijn er 3 afgelopen week nog gehaald in de Tour de Guangxi met ritzegen op de verjaardag van hemzelf, van Olaf Kooi. En het eindklassement plus de aankomst bergop van Milan Vader. En Nick, dat is wel een mooi verhaal. Eigenlijk een sprookje met een voorlopig goed einde. Want het is nog niet zo heel lang geleden dat we het verhaal kenden van Milan Vader, die heel zwaar gevallen is. Er heel slecht bij heeft gelegen, zelfs in coma. Anderhalf jaar heeft moeten revalideren. Meer zelfs dan dat. En nu terug is met zijn eerste profoverwinning. En dat zelfs in de World Tour.
Ja, het is zo. Is volgens mij, hij is vorig jaar, dus begin 22, is hij prof geworden en aangestoten bij het World Team voor Jumbo-Visma. Het is natuurlijk een mountainbiker van origine. En met zijn trainer Tim Heemskerk heeft hij de stap gemaakt om wegrenner te worden. En eigenlijk al redelijk vroeg in dat seizoen is hij heel hard ten val gekomen in het Baskenland. Etappe 5, wat je zegt, in levensgevaar gekomen, 12 dagen in coma. Zijn halsslagader was geraakt, rugwervels gebroken, sleutelbeen gebroken, schouderblad gebroken. En de doktoren die vroegen zich eigenlijk überhaupt af of hij ooit weer kon fietsen. Hij moest weer leren wandelen. En eind vorig jaar maakte hij alweer zijn rentree. Dat was echt best wel bijzonder en snel ook. Als je ziet wat voor blessures hij heeft opgelopen. Dus vorig jaar in Kroatië, einde van het seizoen, eind september, heeft hij zijn rentree gemaakt. In de tussentijd was hij ook nog, ik denk een deel voor het mentale deel, teruggegaan naar Bilbao, waar hij in het ziekenhuis heeft gelegen al die weken. Ook met artsen te spreken die hem geholpen hebben. En ja, nu een jaar later, half oktober, is hij weer opeens eindwinnaar van de Ronde van Guangxi. Hij won de etappe naar, moet ik even goed kijken, Nongla, een klim van 3 of 4 kilometer was het, aan ruim 6%. En ja, ik zat te kijken en ik dacht van, hij rijdt op kop, waarom rij je nu op kop? Want het lijkt een beetje onzinnig. En op een gegeven moment versnelde hij en zag je Tim Wellens in zijn wiel gewoon zitten en afhaken. En ja, nou, wonder boven wonder, maar ik vond het heel knap hoe hij versnelde, stand hield en zo die zege pakte. Ja.
Vooral de manier waarop dat ging, dat was eigenlijk zoals we Jumbo-Visma bijna het hele jaar zien rijden. Het relatieve gemak waarmee het wegrijdt bij de concurrentie.
Dat was ogenschijnlijk makkelijk inderdaad, maar het was gewoon zijn tempo lag zoveel hoger en hij kon nog versnellen.
Het is natuurlijk wel zo dat het deelnemersveld in Guangxi, zeker bergop, niet het allerbeste is. Het is toch een beetje een nu nabrander van het World Tour seizoen. Dus volgens mij alleen de renners die ik denk dat heel wat renners met een beetje gezonde tegenzin naar de China zijn afgereisd. Maar goed, voor Vader een mooie overwinning. Wat natuurlijk ook belangrijke renner voor de ploeg. Want speciaal voor hem is ook, mede door hem is er door Cervelo ook een mountainbike ontwikkeld. Zodat hij dat nog kan doen. Weet u nog eigenlijk, want hij zit natuurlijk samen met Van der Poel te concurreren om een mogelijk plek op de Olympische Spelen. Maar hij heeft natuurlijk de hele mountainbike niet zo heel veel aangeraakt dit jaar.
Nee, ja, hij stond wel op de planning voor het WK afgelopen zomer. Maar toen was hij ziek geworden en dus reed hij het WK niet. Ik denk dat hij in ieder geval wilde starten om wat punten te halen voor die puntenranking. Maar inmiddels is duidelijk dat Nederland sowieso één plekje gaat krijgen en dat meer plekken moeilijk gaat worden.
Het is voor hem ook even afhankelijk of
wat Van der Poel gaat doen, hè?
Dat is
ja, en ik denk dat hij dan wel de eerstvolgende mogelijke kandidaat is om die plek in te vullen, mocht Van der Poel niet gaan. Dus dat zal nog eventueel een soort side-traject worden voor hem, ja. Mocht Van der Poel inderdaad beslissen om alleen voor de wegwedstrijd te gaan. Maar ja, dat
69 overwinningen voor Jumbo-Visma dit hele jaar. De nummers 2, UAE Emirates 57 en Soudal Quickstep 55. Dus het is wel een flink verschil van 12 overwinningen. Daarmee zit het wielerseizoen erop. Afgelopen week was dus Guangxi, Ronde van Turkije was er. En 3 wedstrijden in Veneto in Italië. En jij was daar. Dat zijn wedstrijden die eigenlijk georganiseerd worden door Filippo Pozzato. En wat mij daar wel juist van opviel, was dat het deelnemersveld er eigenlijk best wel leuk uitzag voor deze nieuwe wedstrijden.
Ja, hij heeft 3 jaar geleden, of tenminste in 2021, voor is de Giro del Veneto en de Veneto Classic zijn weer teruggekeerd op de kalender. Daar heeft hij voor gezorgd met zijn organisatie. Hij komt ook uit die regio. En ja, dit jaar was het deelnemersveld echt wel stukken beter dan de afgelopen 2 jaar. En dat is enerzijds ook omdat de wedstrijd gegroeid is van punt 1 wedstrijd naar pro-series wedstrijd. Dus er zijn meer punten te behalen eventueel nog. Er mogen ook meer pro-teams dan aan meedoen en world-teams. En ja, hij is ambitieus met die wedstrijden die hij heeft. Hij had ze graag toen hij terugkwam al in september georganiseerd, maar die kalender was zo overvol dat er geen ruimte was. Er was alleen nog ruimte na de Ronde van Lombardije, om het seizoen nog een weekje op te schuiven, in ieder geval in Italië. En ja, wat zijn idee is door gewoon een goed evenement neer te zetten, goed georganiseerd, qua veiligheid ook. Hij investeert net iets meer, zegt hij, ook vergeleken met andere Italiaanse najaarskoersen, die we ook kennen, de Trevalli, Varesine, Coppa, Agostoni. En door te laten zien aan de ploegen van, hey, ik heb dit aan als organisatie, als wedstrijd voor jullie, hoopt hij ook die ploegen te overtuigen om volgend jaar terug te komen, of in ieder geval om meer ploegen naar zijn wedstrijden te trekken, om zo ook die wedstrijd interessanter en leuker te maken.
Ja, want ambieert hij ook echt nog stappen hoger op richting World Tour? Ik denk dat het best lastig gaat zijn.
Dat gaat lastig worden. Wat voor hem een grotere doel is om die wedstrijden op een interessanter moment in het seizoen te plaatsen. Hij zat zelf al te denken aan in september, dus einde van de Vuelta. En dan eigenlijk als in aanloop naar het WK op dat moment. Om het gewoon een interessanter te maken en ook richting de najaarsklassiekers die al in Italië zijn. Alleen daar was de afgelopen jaren geen plek voor. Volgend jaar zit hij opnieuw half oktober met zijn wedstrijden. En hij gaat in ieder geval met de UCI praten, omdat hij denkt dat er nu wel ruimte gaat komen op de kalender voor in ieder geval 25, dan wel 26. Om zijn wedstrijden op een interessantere plek te krijgen. En ja, als de organisatie goed verloopt, zal de stap naar World Tour ook zijn. Alleen hij zegt, ja, dat is gewoon een verdubbeling van het budget dat wij nodig gaan hebben.
Dan het veldrijden. Afgelopen weekend was de eerste wereldbeker. Daarvoor moesten de crossers helemaal de plas overvliegen naar Waterloo, Wisconsin. Voor ja, de eerste wereldbeker in de achtertuin van fietsfabrikant Trek. Dat werd een feestje voor Thibaut Nijs bij de mannen. Of eigenlijk werd het een bijna volledig Balwaze Trek feestje. Dat was niet het geval bij de dames, want daar was het opnieuw. Net als een week eerder in Beringen was daar Fan van Empel en dus Jumbo-Visma aan het feest. Ja, hier in de podcast is ook de aftrap van het veldrijden. Dat gaat ons de komende weken door de winter helpen. En dat is een interessante zoals ieder jaar, want we gaan het zo meteen ook hebben over de vraag of en zo ja, wanneer Wout van Aert en Mathieu van der Poel terugkomen. Want ja, in dat opzicht gaan we eenzelfde situatie krijgen. Inmiddels is ook Zegen Schaken aangeschoven, onze Vlaamse veldritspecialist. Want ja, dat gaat het wel weer zijn, hè. Het moment afwachten tot ze terugkomen. We gaan het veldrijden weer kunnen opknippen in 2 fases. De fase dat ze er niet waren en de fase dat ze er wel zijn. Want ja, de verwachting is gewoon realistisch gekeken dat ze dan de boel zullen domineren. Ben je het daarmee eens?
Zeker. Al wil ik ook wel zeggen dat we nu misschien in de meest boeiende fase zitten dan. In de fase waarin het meeste strijd is. En ik denk dat de eerste twee crossen ons toch wel geleerd hebben dat wel eens een zeer mooie strijd gaat zijn bij de mannen, zonder dan de grote drie. Ik denk dat we al heel veel spannende wedstrijden, twee spannende wedstrijden hebben gezien. En ik denk dat dat dan trends is die zich gaat verder zetten.
Ja, we hebben nog geen cross gehad waarbij dan... daar kan je Bering een beetje toerekenen. De echte Vlaamse opener waarin we eigenlijk het hele crossveld tegen elkaar hebben gezien. Maar goed, dat is een toch een beetje atypisch veldritparcours. Veel klimmen. Technisch niet een klassiek wijde parcours. Dat hadden we wel in Wisconsin. Maar goed, daar was niet iedereen naartoe afgereisd. Om de welbekende reden dat een aantal veldrijders... terecht, al dan niet onterecht, klagen over het hoge kostenplaatje. En het feit dat er dit jaar maar één wereldbeker is. Dus een lange verplaatsing, een dure verplaatsing voor maar één veldrit. Trek heeft dat wel gedaan. Die zijn dat aan hun stand verplicht om daar met de hele ploeg te komen. Want ja, het is de grote geldschieter, daar mag je niet bij afwezig zijn. Ja, en dat werden bij de beste vier zaten er drie van Trek Bawaas Lions. En dat vond ik toch wel een opvallend beeld. Goed, Laurens Zweek was er niet. Maar Michael van Torenhout en Eli Izebiet hadden toch best wel een flinke kluif aan om Trek Bawaase van voldoende tegenstand te bieden.
Ja, zeker. Ik denk dat het op voorhand van het seizoen eigenlijk al een klein thema was van hoe gaan de mannen van de Bawaase Trek Lions zich zetten in het veld. Je hebt er natuurlijk de gevestigde waarden, Lars van der Haar dan vooral. Met al zijn ervaring is hij toch steeds weer goed voor een top 5. Dan heb je dan natuurlijk Joris Nieuwenhuis, die vroeger heeft de cross dan even naar de weg gegaan en nu terug is. En vorige winter liet hij al heel veel goede dingen zien, maar was het toch nog wel die crosstechniek die wat ontbrak. Maar als die hier ook gaat komen bij Joris, dan gaat hij er ook zeker zijn, zoals in Waterloo, waar hij vierde was. En dan natuurlijk de twee jonge gasten, Thibaut Nijs en Pim Ronnaar. Ik denk dat Thibaut Nijs, dat iedereen wel weet wat voor klasse Thibaut Nijs heeft. En Pim Ronnaar is eigenlijk... Het is niet hetzelfde als Nijs, maar die heeft ook heel veel klasse. Ook een grote motor. Die zet zich ook in Waterloo even tussen de grote namen. Dus ja, in de breedte denk ik niet dat er een ploeg kan tippen aan de mannen van Bawaase Trek Lions.
Ja, dan hebben we natuurlijk Nijs die we een beetje tot inmiddels wel gelegenheidscrossers kunnen rekenen. Iemand die met name nu de weg heeft gekozen als zijn hoofdfocus en het crossen erbij gaat doen. Gaat hij eigenlijk... nog een pauze nemen, want hij heeft natuurlijk het wegseizoen is nog niet zo heel lang geleden. Hij heeft ook nog het WK, BK, het EK/BK gravel nog gereden. Nu dus alweer actief in het veld rijden. Gaat hij nog een pauze nemen of trekt hij het helemaal door, zover je weet?
Ja, hij heeft in de laatste seizoenen van het wegseizoen heeft hij het wat iets rustiger aangedaan. Heeft hij ook al een trainingstage gedaan met de mannen van de Bawaase Trek Lions. Het was wel een heel korte overgang, wat eigenlijk ook wel best bijzonder is dat ondanks die korte overgang hij er toch al staat. Natuurlijk heeft hij een uitmuntende techniek, dat weten we allemaal. Maar hij gaat wel gewoon een druk seizoen rijden. Hij vertelde mij voor het seizoen dat er toch wel 20 à 25 crossen gaan zijn, wat echt wel een druk programma is. Dat is veel meer dan Mathieu of Wout of Shirin gaat doen, die toch ook op de weg hun hoofd iets vloeden is. Dus hij gaat echt wel een druk programma rijden. Ik zou hem niet meteen bestempelen als gelegenheidscrosser. Ik denk dat hij echt wel beide disciplines volledig wilt afwerken.
Ja, dan hebben we ook nog Pim Ronhaar. Goed, dat Thibaut Nijs een klepper is, dat behoeft geen verdere uitleg meer. Maar Pim Ronhaar, wat wel een voltijds veldrijder is, die net als Nijs... het is nog vroeg het seizoen, dus we moeten nog zeker geen conclusies trekken. Maar wel even de aansluiting heeft gemaakt vooraan.
Ja, zeker. Ik denk, het waren ook wel crossen die Pim hem liggen. Pim is iemand die, zoals ik net zei, een heel grote motor heeft. Die echt wel inhoud heeft. Die in die zwaardere wedstrijden echt wel naar boven komt. De eerste echte wedstrijd waar hij zich liet zien, een aantal jaar geleden, was een Franse wereldbeker die ook echt vol met modder was. Vorig jaar ook in Overijssel, waar het ook echt een modderfestijn was, was Pim er ook. Dus ik denk dat in die zwaardere crossen we hem echt gaan blijven zien. Het is alleen een beetje afwachten hoe hij het gaat doen in de echte snelheidswedstrijden. Daar heeft hij in het verleden al iets meer moeite mee gehad.
Ja, het veldseizoen is dus nu begonnen. Twee grote crossen al gehad. Vandaag, we nemen dit op donderdag op, is Ardo. Je mag goed uit, ook vanwege de verplaatsing vanuit Amerika naar, weer naar Nederland en België, doen daar de meeste toppers niet mee. Dan is nu echt opbouwen naar het Vlaams-Nederlandse spektakel dat het helemaal losgaat. Waarbij Overijse, is het opvallend te noemen, wereldbeker af is.
Ja, dat is toch wel een bijzondere ontwikkeling. Ik vind het ook wel opvallend dat onze collega Niels Bastiaans had gesproken met de organisator van de Druivencross in Overijse. En die zei eigenlijk dat hij niet zo bijzonder jammer vindt dat hij... Ja, hij geeft eigenlijk een beetje kritiek op de verschillende klassementen in het veldrijden. En hij zegt eigenlijk van, ja, de fans zien eigenlijk niet meer... zien te veel klassementen en kunnen niet meer zeggen van, die cross is dat klassement. En hij zegt van, of we nu superprecise was het dit jaar zijn, of wereldbeker zijn, mij maakt het eigenlijk niet uit. Dus vanuit de organisatie vinden ze het alleszins niet erg.
Ja, wat ik vooral het altijd bijzonder aan vind, je hebt dus de klassementen, wat een beetje het enerzijds belang geeft, maar welke categorie... De wedstrijd aan zich is, daar hebben we het eigenlijk helemaal nooit over. Daar hoor je organisatoren nauwelijks over. Bij de fans, als je zegt, is het een C1, een C2 of een wereldbeker, dat ze denken, waar heb jij het over? Mm-hmm. Het lijkt alsof echt alleen de renners daarmee bezig zijn. Want goed, de categorie van de wedstrijd betekent ook hoeveel punten je kunt krijgen, wat weer belangrijk is voor die ranking. En dan zie je dus dat Overijs weggevallen is uit wereldbeker, of geen wereldbeker meer is. Dus de hoogste puntenschaal. Dat zijn ze niet meer. Maar zij zijn wel een C1-cross, waarmee je dus nog altijd veel meer punten kunt pakken dan menig klassementscross die C2 gecategoriseerd zijn.
Ja, ik denk dat hier ook wel mee te maken heeft dat Overijse kanteren op een enorme geschiedenis. Dus zij zijn gewoon zo sterk, omdat iedereen kent de Druivencross in Overijse. Of zij nu C2 zijn, C1 of wereldbeker. Ik denk voor hun dat het niet zoveel uitmaakt, omdat zij echt weten van, de fans komen toch, iedereen weet, Overijse, daar wordt een fantastische cross gereden. Zij komen toch met dingen dat voor andere organisatoren die een iets kleinere cross zijn, dat dat misschien wel een groter verschil kan maken.
Ja, nou goed, in Nederland staat het veldrijden een beetje onder druk. Belangrijke veldritten, zoals Gieten bijvoorbeeld, zijn verdwenen. Maar er is een nieuwe Nick in Heerde, en dat is aanstaande zaterdag al. En Heerde moet je vinden iets ten zuiden van Zwolle. Dus wel op weg richting Gieten, maar dan iets minder ver. Met een nieuwe cross.
Ja, ik moest toen ik het op de kalender zag staan, moest ik ook even denken van Heerde Strand. Ik moest eventjes ook extra nadenken. Ik wist het niet, kende het niet. Dus daarom is het goed, denk ik, dat volgens mij is Niels geweest. Die met de organisatie heeft gesproken. Wat is het voor wedstrijd? Hoe is het georganiseerd? Het is een nationale cross geweest. En die maken nu de stap eigenlijk naar een UCI-wedstrijd. Dan ga je internationaal. Dan word je internationaal interessant. Het is wel een C2-wedstrijd. Wat je zegt, nu we het net over die categorieën hebben. Maar volgens mij was Beringen voor 2 weken terug dat ook. Maar dan zie je gewoon alle grote namen staan aan de start. Het wordt uiteindelijk een duel met Nijs, Iserbiet en Van Toerenhout. Ja, dan, dat zegt meer dan het label wat erop geplakt is. Maar
bij
toch...
Bij de vrouwen is Manon Bakker de grote publiekstrekker die enigszins... Nou ja, echt uit de regio kun je het niet noemen, maar ik denk op dezelfde breedtegraad zo'n beetje is opgegroeid. Bij de mannen... Is het deelnemersveld wat verder zoeken naar de grote topnamen? Nou, iedereen zal een beetje de benen sparen voor zondag. Maar een van de namen, en op basis van wat hij al heeft laten zien, Comeback Kid, Jens Dekker staat op de deelnemerslijst zeger. Nou ja, wij hopen een beetje dat hij 13e gaat worden, vroeg of laat dit seizoen, dat wij hem in onze nieuwe rubriek Vrijdag de 13e kunnen gaan portretteren. Nou, voorlopig is hij vooral bezig met hoger eindigen dan de 13e plek. Dus ik denk dat we maar een gewone interview aan hem moeten wijden. Want dat is zo vroeg in het seizoen al een voor hem mooi verhaal aan het worden.
Ja, zeker. Hij is zijn seizoen gestart niet in België of in Nederland, maar iets meer in het zuiden van Europa. Hij heeft in Spanje en Portugal gecrossed. En ja, in Spanje heeft hij twee keer gewonnen. Verrassend ga ik het niet noemen, maar ik vond het toch wel een sterke prestatie. Hij klopt toch Philippe Orts. Ik meen wel me te herinneren dat er één keer wel pech bijgekend was bij Orts dan. Maar toch, ja, Philippe Orts is toch iemand die we al vaker hebben gezien in de top 10 in toch wel grote crossen in België en Nederland. En ja, hij wint gewoon twee keer. Winnen is winnen. En ja, hij zet zich echt wel tussen mooie namen. En ik denk als hij die trend ja, gaat verder trekken naar Nederland en België, dan gaan we nog mooie dingen zien. Ik ben echt wel heel benieuwd naar zijn prestatie op het Herderstrand. Ik denk dat hij daar ook wel een mooie kans krijgt om zich te laten zien in eigen land.
Ja, ook David Haverdings doet mee, dus dat is van Boasstrek Lines. Dus het is een mooi deelnemersveld om mee te beginnen. Ja, en het mysterie, we hebben dat inmiddels ook al toegelicht. Piet Up de Grove. De verrassende naam binnen de wereldbekerselectie gaat ook meedoen in
Herderstrand. Op het Herderstrand.
Herderstrand. Ja, nou goed, ik bedoel nog eventjes
in Heerde. De naam.
Goed, Zeger. Als we verder gaan kijken naar de komende weken. Bij de vrouwen is het eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als bij de mannen voor nu na twee crossen. Dat is dat Fem van Empel daar met kop en schouders de voorlopig bovenuit steekt. Wat is haar programma?
Zij rijdt nu wel nog een aantal crossen, eigenlijk tot en met het EK. Dat is ja, eigenlijk al heel snel, dat is het eerste weekend van november, is het EK daar. En dan last hij een rustpauze in, dus zij rijdt nu nog bij Overijssel bijvoorbeeld het weekend. Dan blijft ze de grote crossen rijden en dan na het EK gaan we er even niet zien. En ja, dan is het een grote kans voor een aantal andere namen om zich naar het hoogste schavotje te rijden.
Ja, voor alle crossliefhebbers in Ride Magazine, een grote veldritgids met erin alle ploegen en het belangrijkste kalenders van de verschillende klassementen staat erin. Ride Magazine, dat ligt nu in de winkels en kan je ook online bestellen op ridemagazine.nl. In het blad ook een hoop interviews met allemaal renners die min of meer dingen met de cross te maken hebben. Ik heb onder andere een interview gemaakt met Jara Kastelein van Phoenix de Keuning, begonnen als wegwielrenster, overgestapt naar de cross, toen weer terug naar de weg. En nu maakt ze eigenlijk weer blijft ze eigenlijk op de weg en zal de cross zijn. Ze is onder andere voormalig Europese kampioene. De cross vooral als beetje trainingsmiddel gebruiken richting het wegseizoen. Ze gaat ook pas laat het veld induiken. Maar als ze eenmaal in het veld zit, wil ze daar wel zo goed als mogelijk meedoen voor de prijzen. Het veldrijden, de grote vraag natuurlijk, die nog een tijdje onbeantwoord gaat blijven, Zeger. Wanneer en keren ze überhaupt naar de cross terug? Dan heb je het over Mathieu van der Poel en Wouter van Aert. Nou, bij eentje daarvan hebben we nu een eerste aanwijzing gekregen als het dan over Wouter van Aert gaat. Want die gaat op 12 november nog deelnemen aan, ja, wat is het, een Gran Fondo, een toertocht? Geen echte wedstrijd van Uran in Colombia. Ja, dat betekent dat hij in ieder geval dat weekend en waarschijnlijk ook het weekend ervoor en het weekend erna niet zal gaan crossen. Ja, dat is dus minstens, of eigenlijk pas de tweede helft van november hem in het veld gaan kunnen terugzien.
Ja, ik zou zelfs denken nog iets later. Ik denk vorig jaar, als ik me het goed herinner, was het 4 december in Antwerpen, in de Wereldweek in Antwerpen, dat hij er voor het eerst terug bij was. En ik denk niet dat we moeten verwachten dat hij dit jaar vroeger gaat zijn. Als je midden november nog in Colombia zit, als we dan naar een jetlag kijken, naar ja, een rustperiode, naar een crosstraining, dan zijn we echt wel een aantal weken later. Ja, tenzij hij het veld induikt zonder enige voorbereiding, maar dat zou ik nu niet direct verwachten bij Wout van Aert.
Nee, inderdaad. Het was van Aert vorig jaar inderdaad 4 december... Van der Poel ging een weekje eerder, dat was 27 november, toen in Hulst. Dus ja, het zal ook wachten zijn tot eigenlijk eind november, begin december. Ja, hoewel het wielerseizoen, eigenlijk het WK dit jaar al heel vroeg lag en dus al heel vroeg de renners op vakantie konden gaan, hebben ze dat beide niet gedaan. Dus voor de crossfans die hoopten op een vroeg einde van het wegseizoen en daarmee een vroege start in het veld, ja, die hoop moeten wij helaas wegnemen. Het zal nog eventjes duren voordat die man.
Er was toch eventueel wel sprake van dat Mathieu iets eerder zou beginnen dan gedacht. Ergens half november misschien al, eind november. Was dat meer iets, ja, omdat hij zo vroeg gestopt is met het wegseizoen?
Hij heeft er weinig van gezegd, maar er was eventjes eigenlijk de aanname dat er na het WK ja, voor veel, eigenlijk voor beide misschien wel het seizoen erop ging zitten. Nou ja, ja, Van der Poel wordt wereldkampioen op de weg en wilde daarna nog de trui tonen en heeft toen dus nog wat wedstrijdjes toegevoegd. Ja, en bij Van Aert is het eigenlijk nooit echt duidelijk geweest, maar die heeft natuurlijk al veel eerder een beetje de knop omgezet om het veld te rijden nog meer, of eigenlijk louter in dienst van de weg te gaan beschouwen. Maar goed, is het erg dat we die gasten pas laat terugzien? Voor het grote publiek misschien wel, maar voor de echte crossfans en liefhebbers waar wij onszelf toch ook wel toeschaden, hoeft dat helemaal niet te zijn. Want ja, het is echt wel een, zeker bij de vrouwen, iedere week een spannende strijd. Want bijvoorbeeld een Lucinda Brandt, die zit vanwege een blessure nog langs de kant, die moet nog terugkeren. En is met zeker duel Puk Pietersen, Fem van Empel, Shirin van Anrooy daar zeker bij te voegen. En wat van Zoë Bakstedt. Ontzettend veel spannends om naar uit te kijken. Wat wordt jouw eerste cross ter plekke, zeger?
Bering heb ik al gedaan, maar nu komt de Koppenberg eraan. Dat is 1 november. Ja, natuurlijk altijd een cross om naar uit te kijken. Ik denk een van de meest spectaculaire crossen op de kalender. Dus ook een van de meest legendarische. Dus dat is altijd een heel fijn iets om naar uit te kijken.
Ja, maar eerst dus komend weekend zaterdag Heerde. Daarvan is een livestream beschikbaar. En zondag Overijssel. Nou, en dat is op tv. En als je vraagt, hey, waar is de cross nu dit weekend weer te zien? Op wielenflits.be een handig overzicht. Veldrijden op tv. Als je dat intikt via Google, kom je er ook op uit. Daarvan hebben we per cross beschreven op welke televisiezenders in Nederland en België het te zien is. Mannen, dank jullie wel. Graag tot een volgende Wielenflits podcast. Dank voor het luisteren. Op wielenflits.nl en .be al het laatste nieuws over wat er nog binnenstroomt van het wegseizoen, maar vooral veel veldrijden. En sinds vorige week iedere vrijdag om 13:13 vrijdag de 13e. De rubriek waarin we een nummer 13 uit de uitslag portretteren. Dank voor het luisteren en graag tot volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.